schriftlezing is vanmiddag uit twee gedeelten opnieuw, uit Leviticus 16. En dat is een gedeelte waar gesproken wordt over de grote verzoendag. Leviticus 16, versen 16 tot en met 22. En aansluitend Psalm 130.
Zo zal hij voor het heilige vanwege de onreinigheden der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinheden. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. Daarna zal hij tot het altaar, dat voor het aangezicht des Heren is, uitkomen en verzoening voor hetzelfde doen. En hij zal van het bloed van de var en van het bloed van de bok nemen en het doen rondom op het hoornen des altaars. En hij zal daarop van het bloed met zijn vinger zevenmaal sprengen. En hij zal dat reinigen en heiligen van de onreinigheden der kinderen Israëls. En als hij zal geëindigd hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok toebrengen. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen en zal hem door de hand eens mans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. En hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Een lied, Hama'alot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere, want bij de Heer is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
De tekst voor vanmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 130, en daar de versen 3 en 4 van. Psalm 130, vers 3 en vers 4. En daar lezen we Gods woord al dus. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Waar beeld wat de dichter van onze psalm gebruikt als hij zegt dat hij uit de diepten tot de Heere roept. Het geeft zijn benarde situatie, zijn grote nood weer. En misschien dat jullie jongens en meisjes ook wel eens in een hele lastige, in een hele moeilijke situatie zijn geweest, zijn terechtgekomen en dat je heel erg bang was en dat je riep om hulp. Vader, moeder, help me. Nou, zo roept de dichter van Psalm 130 in grote nood vanuit de diepten tot de Heere. Dat is beeldspraak wat we vaker in het psalmenboek tegenkomen. Dat is beeld van diep water waarin je dreigt te verdrinken. En in Psalm 130, dat behoort tot een van de boetepsalmen, gaat het om het water van de zonden, van de ongerechtigheden, waarin de dichter verkeert en waarin hij dreigt om te komen, waardoor hij zo benauwd is, waardoor hij zo angstig is. En in die omstandigheden en in die diepte roept hij tot de Heere. Gemeente, laten we daarna gaan luisteren. Het thema voor vanmiddag is een gebed uit de diepte. Letten we dan op drie gedachten. We horen in dit gebed allereerst van schuld ten opzichte van de Heere. Dat is vers 3. We horen ten tweede van bevrijding door de Heer. Vers 4a. En we horen in het gebed ook van toewijding aan de Heer. Vers 4b. Een gebed uit de diepten. Dat spreekt van schuld ten opzichte van. Dat spreekt van bevrijding door. En van toewijding aan de Heer. Psalm 130 is een van de liederen naar Maalot. Het zijn die psalmen, de 120ste tot en met de 134ste, die onderweg gezongen werden als de Israëlieten ten bate van de grote feesten op weg gingen naar Jeruzalem. Als ze optrokken naar de tempel. Liederen Hamaalot, dat betekent letterlijk zoiets als liederen van de opgang. Want wanneer de Israëlieten naar die stad van God gingen, naar Jeruzalem gingen, dan liep die weg daartoe via dalen. Dan kwam men letterlijk vanuit de diepte naar Jeruzalem toe. De stad die hoog gelegen was. En als men dan Jeruzalem in het zicht kreeg, dan zong men onder andere wat we vanmiddag met elkaar hebben gezongen, Psalm 122. Dat de Israëlieten verblijd waren om Jeruzalem binnen te gaan, om daar naar Gods huis te gaan, om daar de tempel te bezoeken. Maar men zong ook Psalm 130. Waarom gingen die Israëlieten eigenlijk naar Jeruzalem toe? Naar de tempel. Nou gemeente, laten we het eens vragen aan zo'n Israëliet die daar loopt op de weg naar Jeruzalem toe. Zeg, mag ik u eens vragen, oude broeder? Waarom gaat u nou naar de tempel? Waarom gaat u zingend naar Jeruzalem? Dat doe ik omdat ik het van jongs af aan gewend ben. Toen al als kleine jongen ging ik met mijn ouders zingend mee. En al die 3 keren per jaar trokken we op naar Jeruzalem. En een ander die vult aan en zegt, er staat in de wet van Mozes dat je de grote feesten moet onderhouden. En wij willen graag de wet van God onderhouden. En daarom gaan we naar Jeruzalem toe, omdat de Heere dat van ons vraagt. En dan is er nog iemand die zegt, weet u waarom dat ik zo graag naar Jeruzalem ga? Omdat ik dan bij het altaar mag staan. En dat ik daar het offer mag zien wat gebracht wordt. Daarom ga ik ten diepste naar Jeruzalem, om te zien dat er vergeving te verkrijgen is voor al mijn zonden. Misschien dat u zegt, waarom zong men dan deze psalm, Psalm 130? Want in deze psalm gaat het helemaal niet over de stad Jeruzalem. Dan gaat het helemaal niet over de tempel. Ja, dat is waar. Maar toch is Psalm 130 in die serie pelgrimsliederen, in die liederen Hamaalot, helemaal op zijn plaats als de gelovige Israëliet op weg waren naar Jeruzalem toe. Want daar stonden ze voor Gods aangezicht. Daar ontmoetten ze God. En hierdoor werd men geconfronteerd met de eigen zonde die men had tegenover de Heer. En daar spreekt deze psalm heel duidelijk over. Wie de dichter precies is, dat weten we niet. Maar eigenlijk is dat ook niet zo heel erg belangrijk. Veel belangrijker is het om te letten op wat de dichter allemaal zegt. Of zo u wilt, wat hij zingt. Of wat hij bidt. Want dat zien we heel duidelijk als we deze psalm lezen. Dat de dichter een bidder is. Een bidder die uitziet naar God. Die de Heere verwacht, zegt vers 5. Iemand die gericht is op de vergeving van de ongerechtigheden, zegt vers 3. En daarom kan het ook niet anders. Of we hebben vooral te denken bij het roepen uit de diepte tot de Heer, zoals vers 1 dat zegt, als die nood geklaagd wordt bij de God van Israël, aan de ongerechtigheden, aan de zonden die hem zo zwaar vallen. En daarbij moet u weer opletten dat hij in vers 3 de ongerechtigheden in algemene zin toepast. En dat hij in vers 8 de ongerechtigheden verbindt met Israël. De stem van de bidder, zo kunnen we zeggen, is de stem van de boetvaardige Israëliet. Die God aanroept uit de diepten van zijn zondenood. En daarom wordt Psalm 30 ook wel gerekend tot 1 van de 7 boetebesalmen. De dichter, hij kan zichzelf niet redden. En hij roept tot God, vers 2, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Om dan in onze tekst, vers 3, te vervolgen. Met zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal dan bestaan? We horen een ootmoedige schuldbelijdenis, maar ook een angstige vraag. Want de dichter is zich bewust van zijn tekorten, van zijn ongerechtigheden die hij heeft ten opzichte van de Heere. Ongerechtigheden. Waar moet ik dan aan denken, zegt wellicht de jongere vanmiddag. Want we lezen nergens in deze psalm dat de dichter concreet een bepaalde zonde beleidt. Wat wordt er dan bedoeld met ongerechtigheden? Nou, letterlijk staat er zoiets als dat wat krom is, dat wat verkeerd is, dat wat van de rechte, van de juiste weg afbuigt. En dat begrijpen de jongens en meisjes denk ik ook wel. Dat als je iets doet wat eigenlijk helemaal niet mag, dat je dan verkeerd bezig bent. En dat je dan schuldig bent. Als jij bijvoorbeeld met je fiets een weg oversteekt, wat stoplicht voor je op rood staat, dan doe je iets wat niet mag en wat zelfs heel gevaarlijk is. En dan kun je een bekeuring krijgen. Je staat dan schuldig omdat je de wet hebt overtreden. Nou, zo mag je het woord van onze tekst ook vertalen. Ongerechtigheden, dat wijst op schuld. Dat wijst op overtreden van de wet. Dat je het goede niet doet. En dan kijkt de dichter naar binnen in zijn eigen hart. En dan moet hij tot de conclusie komen dat er volop ongerechtigheden te zien zijn. Zoveel schuld. Bij wie? Bij de Heere. En bij, dat kan ook, vanuit de betekenis van dat woordje ongerechtigheden, bij andere mensen. Maar het accent valt hier, in deze psalm, op de schuld die hij heeft ten opzichte van God. Die hij heeft bij de Heer. En dan wordt het gebed gebeden. Zo gij, Heere, Heere, u bent Heere. En daarmee benadrukt de dichter dat hij de maker is, de meester is van zijn leven, dat hij recht op hem heeft. De Heere, dat is diegene die boven mij staat. Zoals een slaaf zijn meerdere moet dienen, zijn Heer moet gehoorzamen. Zo moet een mens, zo moet een schepsel zijn maker eren, zijn Heer. Dan moet je leven tot zijn eer. En nu is het tegendeel waar. Want bij mij zijn er ongerechtigheden, zegt die dichter. En daarmee beklemt hij de afstand die er is tussen hem en God. Daarmee beklemt hij, toont hij dat er een kloof is tussen hem en de Heer. Tussen een rechtvaardige en heilige God en een zondaar. Als u dan, terwijl u recht hebt op dat ik u de eer geef. En dat ik u alleen maar ongerechtigheden kan geven, dan slaat de schrik me om het hart. En dan wordt er voor gadeslaan een woord gebruikt dat letterlijk waken betekent. En dat woord gadeslaan, bewaken, dat past prachtig in het beeld van de psalm. Want wie bewaakt de stad in Israël, jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel. Dat waren de wachters op de muren van de stad. Een wachter. Die hoog op een muur stond en die ver vooruit kon kijken. Ver vooruit moest kijken, moest sturen. En zodra er onraad dreigde, moest hij het doorgeven en moest hij waarschuwen dat er gevaar dreigde. Een wachter op de muur. Die moest maar één ding doen. Die moest erop letten of er ook gevaar dreigde. Onraad. En in de nachten moest hij turen of er misschien een verdacht lichtje te zien was. Of dat er een beweging ergens was in de vette. Of dat er een belegering op komst was. Dat er gevaar dreigt. En nu zegt de dichter, als u nou zo naar mij kijkt. Als u nou zo op mijn ongerechtigheden let. Als u zo als een wachter naar mij tuurt en naar mij loert. En de ongerechtigheden als het ware verzamelt. En dat er niets aan uw goddelijke ogen ontgaat. Dan is er geen leven mogelijk. Dan is het nacht voorgoed. Wie kan dan voor u bestaan? U ziet, gemeente, dat de vraag, dat het in een vraagvorm gesteld wordt. Het is eigenlijk een retorische vraag, omdat het antwoord heel duidelijk is. Wie dan voor u kan bestaan, heren? Niemand. Want er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe, zegt Paulus in Romeinen 3. Allen zijn we afgeweken. Van het goede pad afgegaan. en hebben we verkeerde wegen bewandeld, ongerechtigheden voortgebracht. Wie zou dan voor u kunnen bestaan? Als de Heere zelfs de kleinste zonde, de kleinste ongerechtigheid gadeslaat, dan is het verloren. Dan kan ik niet voor hem bestaan. Dan kan ik niet blijven staan, zoals je ook mag vertalen. Dan kun je niet meer rechtop blijven staan. Zoals die soldaat, die wachter, die in de houding kan staan. Fier, krachtig, imposant, machtig. Maar zo kan ik dan niet meer blijven staan als de Heer alles ziet van mij. Schrompel ik weg voor Gods aangezicht. Als Hij mij helemaal ziet en mij doorgrondt. Want wat ik nog voor een ander verborgen kan houden, het is voor Hem niet verborgen. En dat wat een ander niet weet, dat weet Hij wel. En dat wat een ander niet ziet, dat ziet Hij wel. Dan is het gedaan met mijn kracht en mijn macht. Dan moet ik buigen, dan moet ik bukken. Dan moet ik laag bij de grond komen, gemeente. Dan kan ik niet meer blijven staan als teken dat ik ook nog wel heel wat ben. Want dan kan ik voor hem niet staan, niet blijven staan. Dan kan ik niet voor hem bestaan. Dat wil zeggen, dan is er geen bestaan meer mogelijk. Dan is er geen leven meer mogelijk. Dan moet ik naar zijn rechtvaardig oordeel de dood ingaan. Dat is wat ik moet krijgen. Als de Heere met mij zou doen dat wat ik verdiend zou hebben. En zo wordt er in deze psalm de ongerechtigheden beleden tegenover de Heere. De Heere die van mij mag vragen waar hij recht op heeft. En waar heeft hij recht op, gemeente? Op gerechtigheden. Tegenovergestelde van ongerechtigheden. Dat ik hem met een oprecht hart geloof. En dat ik hem helemaal dien met een volkomen hart. En dat ik wandel in zijn weeg. Daar waar hij recht op heeft. En dat wat hij van mij mag vragen, ja, mag eisen zelfs. Daar kan ik hem nou alleen maar ongerechtigheden geven. Want door mijn diepe val in Adam kan ik alleen maar schuld met schuld vermeerderen. We allemaal, gemeente. Of we nou jong zijn of oud vanmiddag. Of we nou op de preekstoel staan of eronder zitten. We hebben een schuld openstaan van huis uit. En die schuld bij God, die kunnen we niet betalen. Dan liggen we daar wel eens wakker van. Als we een schuld hebben bij een bank die we niet kunnen betalen, dan bezorgt ons dat misschien wel een slechte nachtrust. Maar als we nou denken over die schuld die we uit hebben staan bij God, slapen we daar wel eens minder van. Ja, zeggen we dan, van huis uit willen we daar niet aan. Dan zeggen we, ja, schuld, ongerechtigheden. Ja, ik ben ook niet volmaakt. En wie wel. En ik had het ook eigenlijk niet moeten doen. Of ik had het ook niet moeten zeggen of moeten denken. Maar ja, ach, ik ben ook een mens en het overkwam me ook min of meer wel. Dan dek ik het nog wat toe. Maar als u dan nog zo, op deze manier omgaat met u of jouw ongerechtigheden, dan zal het niet goed komen. Want heeft u dan de wet van morgen niet horen lezen? De wet waar de Heer in het bijzonder toch zijn leefregels aan ons bekend heeft gemaakt. En waar we elke zondag. En hoeveel zondagen heeft u ondertussen al die wet gehoord in uw leven? In de spiegel kijken. Van wat God van ons wil. En als we dan in de spiegel kijken, dan zien we dat het bij ons in de vette niet op lijkt. Wat God van mij wil, hoe Hij wil dat ik eruit zie. Er zijn nog zoveel ongerechtigheden. Weet u wat Calvijn zegt? Calvijn, hij zegt dat er nou een ieder zijn eigen leven zorgvuldig moet nagaan. En dat dan moet vergelijken met de volmaaktheid die de wet van God van ons vraagt. En dan zegt hij, want hierdoor zal iedereen tot de erkentenis moeten komen. Dat alle mensen, zonder onderscheid, de eeuwige verdoemenis verdiend hebben. Nee, gemeente, nou is het niet de bedoeling dat u dat dan zonder meer ook maar wat toestemt, want dat is op zichzelf nog niet zo moeilijk. Want we kunnen het misschien zelfs nog wel zeggen vandaag. Het is goed dat dat gezegd wordt in de prediking. Dat we een zondaar zijn en dat we schuld hebben. Maar dan kunnen we er ook nog zo algemeen over praten. En zo heerlijk rustig, onbekeerd verder leven. Het gaat om de beleving, gemeente. Leeft u het wel eens? Onbekeerde in ons midden. Bedenken dat je niet voor hem kunt staan. Kunt bestaan. Op wat voor manier u dan ook onbekeerd bent. Op een wereldse, onverschillige manier misschien. Of op zo'n ontzettende, vrome manier. Maar dat u God nog maar steeds wegdrukt uit uw leven en buiten het hart blijft laten staan. Want buiten hem is geen leven, gemeente. En u, u die hem mag liefhebben, hoe kort of hoe lang dan ook, is het niet waar dat er ook dan nog steeds zoveel is waarvan je moet zeggen: Heere, wat een ongerechtigheden, wat een vuile bron van wanbedrijven. Dan zijn er nog, is er nog altijd te weinig liefde voor hem. Dan zijn er nog zo vaak verkeerde gedachten over hem. Zijn er nog zoveel zondige gedachten en begeerten. Dan nog zoveel ongerechtigheden, dagelijkse zonden, verborgen zonden. Nou, wie we dan ook zijn en hoe we dan ook tegenover de Heere staan. Weet u wat de Heere wil? Door middel ook van vanmiddag, door de woordverkondiging, dat u gaat roepen. Roepen. Als u nog blind bent voor uw eigen zonde. Heere, open mijn ogen voor mijn ongerechtigheden en voor uw liefde. En als je er zo last van hebt, van je zonde. Heere, gedenk niet meer aan het kwaad dat ik heb bedreven. Roep het tot de Heere. Want dat zien we de dichter ook doen. Zijn gebed heeft een adres. Het is gericht tot de Heere. Hij houdt het niet uit in die diepte. Bij het zien van zijn ongerechtigheden, wat denkt u? Dan kun je er niet meer rustig over praten met een ander. Maar dan blijft er in die nood nog maar één weg over. En dat is de weg naar de Heer Jezus toe. Want waar herkent u het aan, broeders, ook op huisbezoek? Als de Heilige Geest de ogen opent voor een zondaar. Op zichzelf nog niet zien, nog niet bij het zien van de ongerechtigheden. Want, gemeente, dat wij moeten allemaal wel toestemmen dat we zondig zijn. Maar een ontwaakte zondaar kan het daar niet in uithouden. Het is nodig dat die zonden gezien worden, zeker. Maar met die schuld, met die zonde, moet er gevlucht worden tot de Heer Jezus Christus. Moet er geroepen worden. Heer, is er nog een weg. Heer, verzoen mijn zware schuld. Roep, smeken om genade. Daar begint het vaak mee. In het geestelijk leven dat je gaat roepen, misschien ook wel bij u of bij jou, dat je geen uitweg meer zag, dat je zelf geen uitweg meer kon maken, dat je zelf geen deur meer kon openen, maar wel zo'n verlangen, zo'n heimwee naar Christus. En daarom roep, Heere, help me ontfermen, wees me zondaar genadig, neem mijn gebed ter oren. Want als u mijn ongerechtigheden gadeslaat, ik kan voor u niet bestaan. Maar we horen gelukkig ook meer. En daar spreekt onze tweede gedachte van bevrijding door de Heer. Want wat verondersteld wordt, is niet werkelijk het geval. Juist bij de gelovigen kan die gedachte zo opkomen dat God de ongerechtigheden als een wachter gadeslaat. Waarom? Omdat juist een gelovige enig besef heeft wie God is. Als die God zich in zijn heiligheid zou openbaren, alles van de mens wetend, alles in het gericht brengend, dan zou het volslagen nacht zijn. En denkt u dan nog maar even terug aan die stoet pelgrims op weg naar de tempel in Jeruzalem. We zouden het wel kunnen zeggen tegen die pelgrims. Zeg, mag je dan zomaar met al je ongerechtigheden naar de tempel gaan? Mag je daar zomaar binnenlopen dan met je schuld? Mag je dan zomaar voor het altaar gaan staan, voor God gaan staan? Dat kan toch niet? Nee, dat kan niet. Zul je je dan maar niet weer omdraaien, pelgrim? En maar weer teruggaan? Nee, toch maar niet. En waarom niet? De vrijmoedigheid om toch naar die tempel te gaan. Dat is te vinden in dat kleine woordje maar in onze tekst. Maar. En dan komt het evangelie. Het volle, rijke, genadige evangelie. Maar bij u is er vergeving. En daarom kan. En daarom mag. Ik naar de tempel gaan. Mag ik naar Gods huis gaan? Of moet ik het misschien wel zo zeggen? Daarom moet ik wel naar de tempel gaan. Omdat ik niet meer anders kan. Omdat ik door de nood gedreven naar Jeruzalem wordt gebracht. Wat een tegenstelling geeft dat woordje Mara. Nee, de Heer, hij is niet als die wachter op de muur. Die tuurt en die loert naar de ongerechtigheden die ze bijeensprokkelt met dat ene doel om zijn toorn over een zondaar uit te gieten. Maar hij heeft onze zaligheid op het oog, die van u en die van jou. Weet u wat er letterlijk staat in onze tekst? Maar bij u is de vergeving. De vergeving, exclusief. De vergeving is er alleen te vinden bij Christus, bij de Heer, bij u alleen, o bron van troost en licht. En waar ik zonden heb en ongerechtigheden, is er nou bij hem vergeving. En waar er bij mij nou ontrouw is, is er bij hem trouw. En waar er bij mij slechtheid is, is er bij hem goedheid. En waar er bij mij verkeerde gedachten zijn, zijn er bij hem goede gedachten, gedachten van vrede. Bij u is er de vergeving. En gemeente, dat is de grond, de enige grond, dat de Israëliet naar de tempel kan gaan, omdat er een gaarne vergevend God is. Maar bij u is de vergeving. Het staat er heel stellig. Is. Hoe weet de dichter dat dan zo zeker dat er vergeving is? Nou, dat kan gezien worden in de tempel. De tempel waar men naar op weg is, daar in de tempel is het te zien dat de Heer graag vergeeft. Daar in de tempel, als je bij het altaar staat, is het te zien dat er vergeving is voor een zondaar. Daar, bij het altaar, wordt er een dier geofferd voor de zonde van het volk. Het volk onder het Oude Testament beseft het. Dat God alleen kan vergeven als er een offer wordt gebracht. In plaats van dat de Heere de zonde straft aan de Israëliet, nam een bok de zonde over, plaatsvervangend. In de tempel, daar vloeide het bloed van de vergeving der zonde. En op de grote verzoendag, waar u een klein stukje van hebt gehoord vanuit Leviticus 16 en waar we nu niet verder op in kunnen gaan, werd er door de hoge priester de zonden van het volk symbolisch op die bok neergelegd en vervolgens weggestuurd de woestijn in. En gemeente, hoe weten wij het? Wij die leven in de 21ste eeuw, hoe weten wij het dat er vergeving is? U zegt, dat weet ik uit zijn woord, uit de Bijbel. En dat niet alleen maar vanuit het Nieuwe Testament, maar ook vanuit het Oude Testament. Want dan is daar de profeet Ezechiël die zijn mond opendeed en die het heeft gezegd. Dat de Heere geen lust heeft in de dood van zondaren, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. En dan is het de profeet Micha die het al heeft gezegd. Wie is een God als gij, die de ongerechtigheden vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid. Maar hij heeft lust aan goede tierenheid. En hij zal al onze ongerechtigheden dempen, ja werpen in de diepte van de zee, om er dan nooit meer tot in der eeuwigheid op terug te komen. Wij die leven naar de heilsfeiten, hoe weten wij dat er ten volle vergeving is te vinden en te krijgen? Waar heeft de Heer dat nou het duidelijkst laten zien dat hij van vergeven weet? Is dat niet met name te zien op Golgotha? Daar waar de Zoon alles heeft volbracht wat volbracht moest worden. Aan het kruis waar hij de verzoening heeft aangebracht voor al de zijnen. Aan het kruishout waar hij tot vloek werd gemaakt, maar waar hij de vloek heeft weggedragen, omdat hij de beker van het lijden tot de laatste druppel heeft leeggedronken en de wil van de Vader ten volle heeft volbracht en heeft gedaan. Er is vergeving te verkrijgen voor uw zonde. Verzoening. Verzoening door voldoening. Omdat zijn bloed heeft gemeente gevloeid tot reiniging van de zonde. En daarom mogen we de dichter met volle overtuiging nazeggen, ook in de 21ste eeuw: bij u is er de vergeving. En daarom mag de bazuin van het evangelie aan de mond gebracht worden. En mag de vrije genade verkondigd worden. Zie het lam, het offer, waar alle offers in het Oude Testament naar heen verwezen. Zie het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Bij hem is de vergeving alleen te vinden. Heerlijk evangelie, vindt u niet? Heerlijk evangelie om dat te mogen verkondigen, dat te mogen horen. Of doet het u niets meer, omdat u het al zo vaak gehoord hebt? Of wilt u er niet van horen, omdat u beseft dat als je dit evangelie gelooft en dat je het aanvaardt, dat je dan niet meer rechtop kan blijven staan en je eigen leventje kunt leiden? O, laat dit woord toch doordringen, gemeente. Er is vergeving voor de zon. Niemand kan zeggen vanmiddag: ja, maar mijn zonden zijn te groot. Te groot om door hem vergeven te worden, zoals Kaïn het uit heeft geroepen. Als dat gezegd wordt, dan is er maar één antwoord mogelijk, en dat is dit: dat is een leugen. Maar bij u is er de vergeving. En wellicht ook dat er iemand in de kerk zit of die met ons meeluistert en die zegt: zou het nou voor mij echt nog kunnen? Zoals ik enkele maanden geleden nog een hoge bejaarde man hoorde zeggen tegen me: ja, maar ik ben zo'n groot zondaar. Zou er nou voor mij echt nog wel vergeving zijn? Hoor dan het woord vandaag. Er is de vergeving. Wie u ook bent, jong of oud, hoe zwaar, hoe menigmaal ook hem getergd, er is vergeving. Ja, maar hoe krijg ik die vergeving dan, zegt iemand? Hoe krijg ik nou deel aan die vergeving? Nou, gemeente, hebben we dan niet in de eerste plaats te luisteren naar Gods woord? En als we dan de woorden in de Bijbel lezen, als we dan onze tekst goed lezen, dan staat er heel duidelijk dat de vergeving er alleen te vinden is bij hem. Want er staat, en laat ik daar dan een streepje onder zetten: bij u is de vergeving. Bij de Heer alleen. En gemeente, dan moeten wij met onze zonden en vragen, ook over het hoe ik deel krijg aan de vergeving, tot Christus gaan. En dan hoor ik het woord klinken in 1 Johannes 1. Als we dan zo tot hem gaan en onze zonden uitspreken voor zijn aangezicht, onze zonden belijden, dan is hij getrouw dat hij de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheden. En wijst de Heer ons de weg vanmiddag naar hem toe. En je zonde belijden. En in de weg van het belijden van de zonde en het smeken om de genade en om de vergeving wil de Heer vergeving schenken. Denkt u maar aan de dichter David van Psalm 32. Toen ik zweeg, toen werden mijn beenderen verouderd. Maar als David zijn zonde gaat belijden, dan, gemeente, dan kan hij weer God ontmoeten. Dan wil God ook de zonde vergeven. Nee, niet dankzij mijn bid of mijn smeek, maar vanwege zijn genade, vanwege zijn ontferming. En komen we zo ook in de Bijbel niet kinderen van God tegen? Mag ik u dan nog één voorbeeld geven? Daniël. Daniël, hij zegt: bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en de vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben, in opstand zijn gekomen. En dan zie ik Daniël zijn knieën buigen en zich klein maken voor de grote God en een smeken. En dan zegt hij: o Heer, hoor. O Heer, vergeef. O Heer, merk op en doe het en vertraag het niet om u zelfs wil. O mijn God. En na zo'n bidden en na zo'n smeken wil de Heer horen. Want als Daniël dan zo spreekt, bidt en zijn zonde beleidt en van zijn volk en zijn smeking zo neerwerpt voor het aangezicht van de Heer, dan krijgt hij antwoord terwijl hij nog bidt. De gemeente, zo te smeken om vergeving die niet verdiend is, dat is heel wat anders dan dat je redeneert dat de Heer graag vergeeft en dat je wat goedkoop om vergeving vraagt. Want de vergeving is niet goedkoop. Zie maar naar de Heer Jezus wat het hem gekost heeft. Alles. Zijn leven. En dan ziende op mijn ongerechtigheden. En als ik dan ook zijn grote barmhartigheid, zijn grote vergevingsgezindheid zie. Wat ga ik dan doen? Dan ga ik roepen. Zoals hij zich bekend heeft gemaakt in zijn woord. Dan leg ik de hand op zijn woord. Dan hoop ik op zijn woord, zoals vers 5 zegt. Dan pleit ik op zijn woord, dan verwacht ik hem. En dan zegt de dichter en dan draait hij de rollen om en dan zegt hij, nee, u bent niet als die wacht, die tuut en die loert en de ongerechtigheden verzamelt. Maar ik ben wel als die wachter. Die wachter die daar al de hele nacht op die muur staat. En die uitziet naar een vermoeiende nacht van turen, naar het morgenlicht, een teken dat zijn werk erop zit. De morgen, ach wanneer. Zo verwacht ik u, Heere. Ik zit vast, zo lijkt het wel, in mijn eigen zonde. En ik hunker zo naar de verlossing, maar ik zit vast met tientouwen. Verlos me. Ik verlang naar u. Ik staar intens als die wachter naar u. En als uw zonde u zal moeten aanklagen, dan mag u het horen dat er toch vergeving is en dat er een genadige God is. Weet u wat Kolbrugge zo prachtig heeft gezegd? Hij zegt, bij de Heere is de overvloed aan de genade nog veel groter dan bij mij de zonde. En bij Christus is er meer waarachtige drang en bereidwilligheid om de volheid van de genade van zijn zaligheid aan een zondaar mee te delen, uit te delen, zodat hij het eeuwige leven ontvangt, dan dat een zondaar daar bereidwillig voor is om zalig te worden. En dan zegt hij, wie het waagt, al mag hij dan ook denken dat hij gewis zou omkomen, hij zal zich midden in de diepte, begenadigd, getroost, geheiligd, gered en voor eeuwig verkwikt vinden en neerleggen. In grote vrede. Maar nou gemeente, wat moeten we daar nog aan toevoegen? Zie, hier is uw God. Deze God is onze zaligheid. En waar de Israëlieten op weg naar de tempel het van de vergeving moesten hebben, daar moeten wij het ook van hebben, ook in de 21ste eeuw. Maar bij u is de vergeving. En gemeente, bij het werkwoord wat hier voor vergeving gebruikt wordt, er staat het positieve op de voorgrond. Letterlijk staat er zoiets als iemand de gelegenheid geven zich in de oorspronkelijk door hem gekozen richting voort verder te bewegen. Dan worden de hindernissen opgeruimd, opdat dan het oorspronkelijke door God gewilde levensdoel zal kunnen nagestreefd worden. Dan word je vrij, dan kom je vrij. Door de zonde in de val van Adam zijn we niet meer vrij en kunnen we niet meer beantwoorden aan Gods doel. En kan ik me niet meer vrij voortbewegen in de oorspronkelijke richting, de richting naar God toe. Door de zonde is de gerichtheid op hem geblokkeerd. En dat kunnen de kinderen ook begrijpen. Want als er dan een grote boot, een groot schip de haven wil invaren. Maar als de toegang van die haven dan verspet is, geblokkeerd is, dan kan dat grote schip die haven niet binnenvaren. Nou gemeente, zo is het nou met onze ongerechtigheden. Dat zijn blokkades om de haven van de hemelse gewesten in te kunnen varen. En ik kan die blokkades, die versperringen niet wegnemen. Maar wat ik niet kan, dat kan hij. En wat hij kan, dat wil hij ook doen. Maar bij u is er de vergeving. En daarom roep hem aan, opdat u en jou ongerechtigheden vergeven worden en de blokkades worden weggehaald. Maar ons gebed spreekt ook, gemeente, ten derde van toewijding aan de Heere. Waarom vergeeft de Heere eigenlijk de ongerechtigheden? Nou, het doel van Gods vergeving kunt u vinden in het tweede gedeelte van vers 4. Opdat gij gevreesd wordt. De vergeving die is er maar niet om de mens wat te bemoedigen of in het middelpunt te zetten. Maar de vergeving die is er om de vrezen des Heren op te wekken. De vergeving die je als zondaar mag ontvangen van een genadig God. Dat heeft maar één doel. dat ik hem vrees. Wat is dat, hem vrezen? Nou, gemeente, laat ik er drie dingen over mogen zeggen. Dat betekent allereerst dat als ik de Heere vrees, dat ik eerbied voor hem heb. Ontzag. Respect, zouden wij misschien zeggen. Hij de heilige God, ik zondaar. En dan heb ik goede gedachten over hem. Hij die mij redde van de dood. Hij die mij vergeving schonk. En daarom wil ik hem dienen. Wil ik hem vrezen. Wil ik me dagelijks door hem laten leiden. Ben ik verbonden aan hem. En dat uit zich in een toegewijd leven aan de Heer. En dat ontzag gaat zo diep. Dat het zich uit in toewijding aan hem. Daar moet het op uitlopen. Altijd weer. Een mooi voorbeeld kunt u hiervan vinden in het gebed van koning Salomo. Als hij een gebed bidt bij de ingebruikneming van de tempel. U kunt het lezen in 1 Koningen 8. Dan zegt de koning Salomo tegen de koning der koningen. Hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats van uw woning, en vergeef. En dan geeft hij het doel aan. Opdat zij u vrezen. Al de dagen die zij zullen leven in het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. En gemeente, dat toegewijde leven aan de Heer, dat uit zich ook in de vraag, wat wilt gij dat ik doen zal? Kijk, en dan gaat het niet meer om mijn naam, maar dan gaat het in beginsel om zijn naam. En dat is het tweede wat in het woordje vrezen zit, dat ik gericht word op zijn naam, op de verheerlijking van zijn naam, dat ik zijn eer op het oog ga krijgen. De Griekse vertaling van het Oude Testament, die heeft dat ook zo vertaald. Die zegt, bij u is er vergeving. En dan zegt het niet op dat gij gevreesd wordt, maar dan zegt die vertaling, om uws naams wil. Kijk, en dat geeft ook wel weer wat de strekking is van dit woordje op dat, van dat doel van de vergeving. Dat ik in toewijding ga leven aan de Heere om zijn naams wil. Gods genade, Gods vergeving is gericht op de verheerlijking van zijn naam. Dan zal zijn naam worden geëerd onder de mens. Door die vergeving krijg je enig besef van wie God is en wat hij moest doen om je te redden. Als mijn ongerechtigheden vergeven zijn, dan uitzicht dat in een dankbaar leven tegenover mijn vergever. Denkt u maar aan die zondige vrouw uit Lucas 7. Wie veel vergeven is, heeft veel lief. Wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Als mijn grote schuld nou is vergeven, is weggedaan door hem, door de zaligmaker, zou ik dan niet in dankbaarheid willen leven, in toewijding aan hem en gericht willen zijn op zijn naam? Zou ik dan niet in liefde met mijn hart mogen gaan zingen wat we hebben gezongen? Mijn hart, o hemel majesteit, dat is tot uw lof en dienst bereid. En zou ik dan ook, gemeente, en dat is dan het derde, ook niet zijn geboden willen houden en bewaren? Want die betekenis zit ook in het woordje vrezen van onze tekst. Vrezen is eigenlijk, zo zouden we ook kunnen zeggen, de samenvatting van de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Een volkomen toewijding aan de Heer. En daarom liet de Heer, gemeente, ook zijn woorden klinken, zijn wet klinken bij de horen. Waarom? Dan zegt Deuteronomium, opdat... Dat is het doel van die woorden bij de Horeb. Opdat zij zouden leren altijd God te vrezen. Want wie de Heere vreest, die wil graag wandelen in zijn wegen. U kunt dat ook in Psalm 128 vers 1 terugvinden. Dan is de wet een regel der dankbaarheid. Dan wil ik in liefde en toewijding de wegen gaan die de Heere van me vraagt. Want nu, gemeente, laten we ons op dit punt ook zelf onderzoeken. Als u het mag weten, jij, dat je zonden weg zijn, vergeven zijn, dan komt de vraag vanmiddag tot ons. Heb ik nou ook ontzag voor hem? Heb ik nou ook respect voor hem? Heb ik nou ook zijn eer op het oog? Heb ik nou ook iets van toewijding in mijn leven, verlangen om hem te dienen en om zijn geboden te houden? Als je de vergeving ontvangen hebt, kan het dus niet zijn, gemeente, dat je zegt, Heer, ik dank u voor de vergeving en dat u mijn ongerechtigheden weg hebt gedaan. Maar nu heb ik u niet meer nodig. Nee, gemeente, een slordige levenswandel is niet op zijn plaats. Want de vergeving van zonde, die is er juist om het zondigen voor het vervolg te bemoeilijken. Ja, dat is wel een mooi zinnetje, althans dat vind ik wel. Dat is waar het op gaat. De vergeving der zonde is er juist om het zondigen voor het vervolg te bemoeilijken. Juist als je mag weten dat je zonden weg zijn geworpen in de diepte der zee, dan moet je elke keer weer naar de bron toe, bedelend om genade, verzoening van dagelijkse zonden en verborgen zonden. Dan is het ook nog werkelijkheid, ook na ontvangen genade. Heere, als u de ongerechtigheden gadeslaat, ik kan voor u niet bestaan. Maar wanneer het oog van het geloof nou mag zien op die vergevende God, die grote hoge priester, die met zijn offeranden tussentreedt, tussen een heilig God en een arme zondaar, die zijn bloed sprenkelt op het leven, dan wil ik toch in toewijding voor hem gaan leven of niet, gemeente. En zo hebben we vanmiddag gehoord een gebed, een lied uit de diepte. Ja, hier op aarde is er altijd nog veel strijd. Veel moeite, veel ongerechtigheden, veel diepte. Daar is ook die andere kant, die vreugde, die blijdschap, die toewijding aan de Heer. Om hem te vrezen. Maar er zal een tijd komen dat er voor Gods volk geen diepte, geen roepen uit de diepte meer zal zijn. Dan zullen ze bij hem zijn. Bij hem die vergeving schonk van alle ongerechtigheden. En die hen kocht met zijn dierbaar bloed. Dan zullen ze eeuwig thuis zijn. En een lofzang aanheffen. En daarom, rechtvaardig volk, verheft nu al uw blijde klanken. Amen.